Dit is de Echte Motorpodcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk en Arno Jaspers.
Tot grote ontsteltenis van onze vaste luisteraars is deze podcast wel degelijk voorbereid door één persoon, Iwan van der Valk.
Altijd.
Die er niet in slaagt om zijn kabel en de micro en zijn bril en zijn papiertje vast te houden. Maar hij gaat nu toch even een mooie intro doen.
Ik denk niet dat jij heel snel een functie elders doet. Maar ergens had jij jouw decreet wel volgens mij ook op camera toen je aan het vouwen was.
Ik ben blij dat jullie er zo druk om gemaakt hebben. Dat jullie nul voorbereid hebben. En dat als ik dat dan doe, dat jullie bij de hand erover gaan lopen
doen. Wij denken even
mee. Stelletje. Nou ja, fijn. Oké, we zijn begonnen dus, Arno. Vertel maar, wat gaan we doen?
Welkom bij de Echte Motorpodcast. Wij zijn Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl, Nick Engaert van Revit en ik ben Arno van Maxmoto. En vandaag lopen we rond op de Motorbeurs Utrecht. Wat we in de vorige podcast ook al gedaan hebben. Het is een dubbel aflevering. En deze aflevering die gaat over de merkimporteurs. We zijn hier in de importeurshal. We gaan de stands van de merken doen. En Iwan heeft een lijstje voorbereid met een aantal modellen die we zeker moeten doen. Want het belangrijkste, inderdaad, is dat we aan het einde van deze voorstelling, van deze podcast, de motor van het jaar gaan verkiezen.
De echte motorpodcast, echte motor van het jaar hebben we gekozen.
We hebben een beker zelfs.
Iemand loopt hier al met een prachtige beker rond. Die gaan we straks uitreiken aan degene die dat verdiend heeft van dat merk. We staan hier nu om te beginnen bij Kawasaki.
Exact.
We kunnen gewoon de stand oplopen volgens mij. En dan kunnen we zien wat er daar aan de hand is. Kawasaki Z900, belangrijkste model denk ik voor komend jaar.
Ja.
Nieuwe versies, nieuwe Ninja 1100's. En de Meguro. En dat zijn 230cc classic dingetjes.
Ja.
En die Meguro, die heb ik nog nooit in het echt gezien. Nou, dat is niet helemaal waar, maar in Italië één keertje in het voorbijlopen.
Misschien even beginnen met de Z900, ja. Die we nu weer toch staan.
Hebben we al mee gereden natuurlijk.
Wacht, we gaan even de regeltjes van Reno respecteren. Dus vlak bij de motor gaan staan. Dit is de nieuwe Z900. Mooi in het zwart. We hebben het er in een aparte aflevering tijdens de perspresentatie ook al over gehad. Dit is het volumemodel van Kawa. Eigenlijk al jarenlang een van de belangrijkste motoren in hun gamma.
Ja.
Heeft nu weer iets meer elektronische snufjes en mooie aluminium details meegekregen. Ja,
oh ja.
Ik vind hem echt wel geslaagd.
Dit vind ik heel leuk. Hier op het zadel zit nou zo'n aluminium plaatje. En er is geen persbericht waarin dat plaatje niet genoemd wordt. Dat is wel heel erg lollig.
Ja. 125 pk voor in België net geen 10.000 euro. Dat zal in Nederland iets meer dan 11 zijn, nieuw.
11.199.
Ja, het staat erbij.
Ongeveer. 11.2 uit mijn hoofd, ja precies.
Ja, hoe ze toen... ik vind het knap.
Het is ook knap.
Zullen we even doorlopen richting de Meguro's?
De Meguro's zoeken we.
De Meguro's.
Dat zijn die, ze zien er klassiek uit en klein. Dus laten we gewoon de stand oplopen en dan zien we wel waar het schip strandt. Laten we proberen niemand te vangen in onze kabels. Vooral jij, Rick. Nick.
Oh,
Slik. Dick.
Wacht allemaal.
Dit gaat zo fout lopen.
Ja.
Kom maar jongens, deze kant op.
Kijk, dat is leuk. Zeelenberg junior. De zoon van Wilco, die tegenwoordig bij Kawasaki hier werkt. Erg
de
leuk
Gino.
Om hem op de stand te zien.
Hij heeft zijn haar niet heel denderend gedaan. Wou ik even gezegd hebben.
En dat zegt de man die gewoon geen haar op zijn hoofd heeft.
Ik mag dat zeggen, dat was mijn stagiair.
En senior is er ook.
Zeelenberg senior is er ook.
Goedemiddag.
Hey Wilco. Hey. Hallo daar.
Hallo Wilco.
Gas erop. Ja, sorry, het ligt niet aan jou. We zijn live.
Ja, precies.
Ja, helemaal
jij
wel.
Ja, jij gaat eraan wennen, toch? Bij Zico ga je toch wel doen?
Ja, misschien. Ik heb gehoord dat jij bij Zico weggaat. Klopt dat ook?
Ik ben al lang weg bij Zico. Ja, precies. Hey, wat ga je precies doen?
Nou ja, goed. Ik ga als analist voor MotoGP wat werkzaamheden verrichten. Nou ja, en we zijn begonnen.
En je gaat naar Thailand, heb ik ook begrepen.
Ja, de eerste race gaan we naartoe. Ja.
Cool, dankjewel man.
Heel
veel plezier hè.
Yo. Beste,
dat lukt wel.
Ondertussen nog steeds geen Meguro's te bespeuren.
Ja. Hey. Ja.
Oh jawel.
We zoeken de Meguro's, daar staan ze. Kijk, dat zijn ze. Dat is de 800 en daarnaast is dan denk ik die 230.
Kom hier even tussendoor jongens. De Meguro's staan vlak aan
Meguro
de kant
S1.
Van Bimota.
Ja.
Want Bimota wordt natuurlijk ook gedaan door Kawasaki Europe.
Ja.
Dus die nemen ze er ook bij. Ja, dat zijn wel nog net iets meer paradepaardjes dan deze
ik
classic.
Ik denk dat hij past wel een beetje bij jouw postuur. Het is een heel klein laag motortje. 6200 euro kost hij, min 1. En misschien kan je even voor de vorm gaan zitten,
ja,
Arno.
Ja, doen we.
Staat jou geweldig.
Ja, net de fiets.
Ja. Ik vind het er keurig uitzien.
Ja, afwerking. Soms moet het echt niet meer zijn, hè?
Nee. Afwerking klopt wel.
Lijkt me dik in orde.
Ja.
Veel chroom.
Ja, nice. Alright. Is €6200 voor een 230cc niet extreem weinig, maar het is wel een Kawasaki en geen Chinese dingetje met iets minder afwerking.
Had hij het wel een Kawasaki noemen?
Een Meguro was vroeger een losstaand merk.
Exact.
Dat is toen overgenomen door Kawasaki. En daarom duikt die naam nu weer op, inderdaad. En dat past dan in de Modern Classics lijn. Ik dacht altijd dat dat een trademark was van Triumph. Modern Classics. Ja. Maar Kawasaki noemt het ook Modern Classics. En daar hebben ze er twee van. Dit is de Meguro S1. En hebben ze ook nog een 230, heet die. Die zie ik zo gauw
die
niet.
Die staat hier niet. Maar wat hier wel staat is natuurlijk de W800. En dan inderdaad de iets modernere klassiekers. De Z650, Z900 RS.
Ja.
Zullen we anders meteen even doorstappen?
Royal
richting
Enfield.
Meer moderne klassiekers.
Ik zeg Royal Enfield.
Alright.
Ik heb van de week net een uitnodiging in de bus gekregen om over een paar weken te gaan rijden met die 650's.
Mm-hmm.
In Madrid, de Beer 650 en de Classic 650.
Daar komen we hier meteen bij uit.
Daar komen we hier inderdaad direct bij uit. En als je dan de Beer 650 ziet, is dat een soort van scrambler-achtig model.
We blijven toch een beetje in de trend van de modern classics gewoon, hè?
Zeker, maar ik ben zelf ook al een... Oh nee, niet eens modern, maar wel classic. Wat ik er wel gaaf van vind, hier zien we dan de Super Meteor 650, is dat Royal Enfield enorm aan het doorbouwen is op die platformen. En vooral op die 6,5's. Dat zijn best leuke blokken inderdaad hoor. Ik heb al eerder met die 6,5's gereden. En dat goed doen, het is wel heel lastig voor ze, en dat doen ze nu verstandig vind ik nog steeds, om in die soort van classic uitstraling te blijven zitten. Maar je kan erop wachten dat ze straks ook proberen de stap te maken naar wat modernere modellen.
Ja.
En deze Bear is denk ik dan... De Interceptor Bear heet die dan. Is daar dan eigenlijk misschien wel de eerste richting naar een niet oneerlijk
moderner model.
Een normale motor in plaats van alleen maar classics, zeg maar. Dat,
die modern classics, dat weten we, dat zijn niet altijd de grote verkooptoppers. Nu, Royal Enfield slaagt er wel in, omdat ze ook gewoon prijstechnisch ontzettend goed hebben gezeten of zitten met hun 6,5's.
Ja.
Je hebt de Shotgun, je hebt de Interceptor, dat is dan een naked bike. Je hebt nu de Bear die iets meer de scrambler kant op gaat.
Ja, maar ik zie dus nu dat die Bear ook Interceptor heet. Dat vind ik dan weer een beetje ingewikkeld, want je had de Interceptor en de Bear, volgens mij. Maar deze heet Interceptor Bear, dus... Enfin.
Ja.
Ja, dan krijg je als je heel veel verschillende modellen op dezelfde basis gaat maken.
Dat is waar, wordt het soms een beetje diffuus. Wat erg leuk is aan Royal Enfield, ik vind nogal wat van die klassieke merken... zijn gekochte merknamen 40 jaar geleden failliet gegaan en nu weer teruggekocht. En we gaan ze weer maken en dan zeggen
En dan claimen ze dat ze het oudste motormerk uit hun land zijn.
De heritage en al die onzin. 40 wat
jaar
ik leuk
is
vind,
niks voor Royal Enfield
was vroeger natuurlijk een Brits merk, maar dat is al heel lang niet meer zo. Mm-hmm. En wordt onafgebroken gebouwd gewoon bij een merk.
De Indiaanse tak heeft de Britse tak overleefd.
Dat. Ja, dat is super gaaf. Dat. En het zijn ook nog echte Indiërs die nu het merk maken. Proberen nu de stap naar de rest van de wereld te maken. Ik vind het
niet onsuccesvol. Niet onsuccesvol.
Nee,
zullen we even doorlopen richting die kant, jongens?
Ja. Gaan we onze Duitse vrienden?
Ik zie te veel merken om op te noemen.
Ik moet zeggen, de slogan Plucked to Life bij BMW vind ik wel een... die kon wel eens, zeg maar, oud worden als melk.
Wat zeg jij nou ook weer net? Twee merknamen, twee payoffs die eigenlijk hetzelfde waren.
Nou ja, en inmiddels drie, want ik had er nog één gezien. Maar inderdaad, United We Ride van Harley Davidson en For the Ride van... Welke was het
For
ook alweer?
For the Ride, ja. Maar dat United We Ride is niet van de beursclub samen, zeg maar.
Nee, die is van Harley.
United We Ride...
Is het For the Ride, is dat niet gewoon van BMW waar we op de stand staan?
For the Ride is Triumph.
Dat is Triumph, ik zie hem nou daar ook.
Oh, daar staat For
Make
the Ride.
Make Life a Ride, dat was hem. Dus het is eigenlijk het zijn drie dezelfde.
Dus Triumph is For the Ride.
United
BMW
We Ride.
BMW is United We Ride.
Nee, Make Life a Ride. Harley Davidson, dus dit gaat echt helemaal goed.
Ik snap er geen reet meer van. Nou, afijn, Ride.
Ja, we hadden nog geen marketingmisser, maar die zit er wel aan te komen, voel ik.
Iets met
Wat
Ride.
Wat staat er op jouw lijstje van BMW?
Op mijn lijstje van BMW staat in ieder geval deze F900, want die is nieuw, net zoals de F900 XR. En dit is dan de F900 GS.
Ga jij er eens op zitten voor goede vorm? Met die lange poten.
Ik mag niet, je weet dat ik niet op BMW's mag zitten van BMW. F900R. De F900 XR. En dit is volgens mij de F900 GS, zou ik zeggen.
Ja.
Die zie ik dan niet op mijn lijst staan, maar die zal dan toch ook wel vernieuwd zijn. De M1000R, S1000R, M1000RR en de R12S. En dan hoop ik dat ze die Belgische versie, die Julie Wood, hebben. Maar ja, dat denk ik niet.
Volgens mij niet.
Nee, nee.
Voor de mensen die het niet weten, Julie Wood. Ja, hoe leg je dat uit? Nou, een stripfiguur.
Ja.
Een beetje in de Michel Vaillant sfeer zit ze.
Ja.
Daar is nu een nieuw stripalbum van uitgebracht. Waarin Julie Wood op een R12 GS aan de slag gaat als Kremler. Ik heb het stripboek ondertussen uitgelezen. Zit heel leuk in elkaar. Okay. Worden heel veel referenties
niet
gemaakt.
Niet te veel promotie, commerciële toestand?
Nee, eigenlijk. Je moet echt al je best doen om de promotie erin te zien. Ja. Uiteraard komt de R12 GS aan bod. Ja. Maar er komen ook tal van andere motorfietsen aan bod in het stripboekje. En er worden ook echt leuke insider referenties gemaakt naar het Amerikaanse flat track race. En ga ze maar door.
Oh,
dus ik vind dat ze dat heel mooi gedaan hebben. Echt een pluspuntje voor BMW.
Ik heb alle stripboeken van Julie Wood.
Okay.
Julie Wood komt uit de Michel Vaillant. Was ze eerst een bijkarakter en kreeg eigen stripboeken. Van Jean Graton is daar de tekenaar van. Wat ik daar wel van moet zeggen. Ik denk altijd in die tijd was Julie Wood een prachtige vrouw. Lang blond haar, weet ik veel wat allemaal. Wat ik wel een beetje bijzonder vind, is dat Jean Graton er ooit ook wel op betrapt is dat hij tekeningetjes van haar had waarin ze geen kleding droeg.
Heb je die ook in je verzameling?
Die kan je gewoon googlen en dan kom je dat tegen en denk je, hoe zit dat dan? Ja. Maar Julie Wood is gewoon gaaf.
Is een figuur
bestaan
in de motorwereld.
Maar ze is gewoon echt heel gaaf. Ja, ik vind dat echt super stoer.
Dat is wel inderdaad een ding onder, met alle respect, motorrijders van jouw leeftijd, zeg maar. Julie Wood, zijn ze allemaal een klein beetje verliefd op.
Ja, terecht. Het valt me ook op dat het een beetje meer de derde leeftijd is.
Ik heb lang ook een t-shirt gehad met Julie Wood erop en als ik dat nu weer zou kunnen kopen, zou ik het zo weer kopen.
Dan krijg je zoveel aanspraak van mannen van middelbare leeftijd.
Daar zit ik echt op te wachten, Nick. Je wordt bedankt ook, hè? Dit zijn hele ideeën waar ik wat mee kan in mijn leven.
Kom jongens, we steken de stand van BMW gewoon door.
Dwars er doorheen.
Want daar komen we uit.
Oh, kijk, dit is die nieuwe F900R dan. Het lastige voor BMW blijft natuurlijk, de verkoopcijfers van het afgelopen jaar zijn gewoon GS. Meer dan de helft van de motor. En elk jaar wordt dat percentage ook hoger. En dat maakt het wel een beetje lastig voor BMW.
Ja, als ze hebben een heel breed gamma ondertussen wel.
Klopt.
Maar als je dan inderdaad naar de verkoopcijfers gaat kijken, dan staat en valt alles met de zware GS.
Ja,
de dikke boxers, daar is het om te doen. Binnenkort komt er een nieuwe motor aan waar ik nog niet zo over mag zeggen, bedenk ik me net.
Oh.
Maar daar zullen we het dan maar bij laten.
Ja.
Hoppakee.
Nou, wat ik van die F900, die heb ik een tijdje, dat is best een leuk ding. Maar het is een beetje een, hij is wel een beetje saaiig, vond ik altijd.
Een beetje vanillesmaak.
Dat, ja. En ik hoop dus, let even op je kabeltje, Nick. Ik hoop dus dat deze een beetje pittiger wordt. Voor een naked bike verwacht je dat een beetje.
Ja, ik kan me wel herinneren dat dat ook het grote punt was bij de F800R.
Klopt.
Dat was net zo goed bij de F900R, de eerste presentatie. Daar moeten ze inderdaad nog iets op vinden. Hè? Dat, de pepers in het gat die ze hebben bij de S1000RR en de S1000R of XR.
Ja.
Dat ze dat ook weten te vertalen.
Nou, vooral bij de XR, die staat daar. De F900XR verlaagd dan.
Ja.
Bij de XR, die S1000XR is een van mijn favoriete motoren.
Briljant ding.
Als die onderin wat meer porrie zou hebben, zou die gewoon in mijn top 3 staan. Maar die 900XR, ga je daarop zitten, dan denk je...
Een beetje braaf.
Ja, klopt.
Maar ook in A2 beschikbaar en dus ook meer gericht op... Ik denk een ander type rijder dan ons.
Ja, nee, absoluut.
Kijk, en hier komen we dan weer aan bij Suzuki.
Ja.
Waar ze een motorfiets op zijn zijkant hebben gezet, zodat je een knee-down kan doen.
Oh, dat ga ik zeker proberen.
Idee wat we al eerder gezien hebben.
Nou, wij gaan binnenkort naar de launch van de Yamaha R9. En daar kunnen we dan alvast een beetje voor oefenen op deze, zou ik zeggen. Die zit een beetje in hetzelfde vaarwater, zou je denken.
Wat vind jij van die GSX-8R? Wees nu eens eerlijk.
Ik vind hem niet mooi. Dat
komt
vooral.
Maar,
ik vind hem vooral niet mooi.
Hoezo?
Heel rommelig. De oude Suzuki GSX-R. Dit is natuurlijk de GSX nog wat en dan R.
8R.
Precies. Dat is heel veel rommel.
Het is wel een beetje heiligschennis de naam, vind ik. Maar ik vind het een superleuk ding.
Ja, jij was helemaal verliefd. Jij was helemaal verliefd op de naked bike, toch?
Ja, ik vind het een superleuk ding. Het is eigenlijk ook de stap die Suzuki echt nodig heeft, want
dat
die teren al veel te veel op oude modellen en gerevived modellen en weet ik wat. Superleuk, tof ding. Maar ja, de naam is een beetje... Ja, dit is geen GSX.
Het is net niet genoeg supersport
ook. Dat.
Ik moet wel zeggen, dat is natuurlijk een categorie die we de laatste jaren meer en meer zien. Triumph bouwt geen echte Daytona meer, maar komt met een Daytona 660. Bij Suzuki hebben we deze.
Subsports.
Subsports, inderdaad. De CF Moto 675 SRR. Die eraan zit te komen, die past daar ook naadloos in. Zeg maar de niet 100 pk, maar 90 pk supersporters.
Ja.
Die eigenlijk ook wel een beetje vals spelen met een verhoogd kliponnetje. Met een iets meer comfortabel zadel. Waar je ook gewoon gemakkelijk mee op straat kan rijden. Het is wat mij betreft een genre dat heel veel steek houdt voor heel veel rijders.
Absoluut.
Maar daarmee ook gewoon een beetje dat pit, dat woeste verloren heeft.
Belangrijkste model hier op de beurs
voor Suzuki.
Van Suzuki, SV650. Tenminste,
nog steeds.
Die verkopen ze nog steeds. Hij kost €8100, heb ik even bekeken.
Ja.
Nog steeds een superleuk ding
ja.
voor niet al te veel geld. Al die moderne motoren zijn ook leuk hoor, maar ik vind die V-twin...
Die
van die SV
hilarisch.
Leuker dan de paralleltwin van alle paralleltwins die we nu hebben. Ik heb nog één vraag. Ik denk niet dat we daar antwoord op gaan krijgen. Want het punt is, Suzuki heeft niet superveel nieuws dit jaar. Het grote nieuws van hun was dan toch de DRZ4S.
Het grote kleine nieuws.
En de DRZ4SM. Het broeder daarvan is dat we alleen nog steeds geen prijzen hebben.
Okay.
Nee, maar nou begreep ik uit Amerika dat die...
duur wordt.
Duur
dat hij heel duur was.
Voor
en daarom...
voor een gerecycled model.
Ja, we gaan even kijken of
ja,
er een prijs bij staat.
Ja, loop maar.
En dan zien we hier een van mijn favorieten toch. GSX S1000 GX. En dan... kijk, daar staan ze dan. De nieuwe machines. En staat er een prijs bij? Nee, staat geen prijs bij. 398 cc.
Nee.
Weet jullie wat die kost? Nee. Nog niet. Amerika weet het al wel, maar Nederland weten we het dus nog niet. In Amerika, jij zei het al even. Daar was die serieus veel duurder dan...
Ik heb geen cijfer voor je, maar hoger dan verwacht. Waren ze een beetje verbolgen over?
Ja, dat. Wat vinden jullie van een lichtblauwe kleurtje?
Waanzinnig gave kleur. Ik denk wel een beetje trendgevoelig.
Ja, het heeft wel iets, maar het doet mij iets te veel denken aan het muntgroen wat we bij de Chinese merken beginnen tegen te komen.
Ja, daar heb je wel een punt. Ja, maar het is wel opvallend. Het is een kleur die je eigenlijk nooit op motoren ziet.
Het is een modekleur.
Je kan je ook afvragen of dat goed is. Want,
of er een reden voor is.
Dat. De meeste motoren moeten toch zwart zijn, heb ik altijd het idee. Daarachter die DRZ4S is dan
grijs. Het enduro model. Ja.
Ja, het is een beetje karig bij Suzuki dit jaar, maar dat geeft niks. Want ze zijn dus vorige jaren met die GSX-8 dingen gekomen.
Ik ben stiekem toch benieuwd naar deze 400's. Want je weet eigenlijk bijna op voorhand dat het gewoon steengoede dingen gaan zijn. Hè? Ze hebben zoveel ervaring met die eencilinders. Ja. Hier moet toch iets goed uitkomen.
Ja.
En nog even afwachten voor het prijskaartje.
Precies. En uiteindelijk die Rico, weet jij al een prijs voor jouw motor?
Ja, kijk.
Nog niet.
Okay.
Amerika was heel duur namelijk, hè?
Is die daar nog wel bekend?
Ja. Oké.
Okay. Nee, op het moment nog niet bekend. Leeftijd, ook nog niet. Ja, we zijn nog druk in onderhandelingen. Okay. Dus,
check.
Hij is wel mooi, hè?
Hij is heel mooi. Leuk, hè? Ja, dankjewel. Rico, resume over flaké. Geen prijs. Levering wordt ook laat, heb ik begrepen.
Oké.
Okay. Pas aan het einde van het seizoen als het een beetje...
Na de zomer.
Zeg je?
Na de zomer, september
de zomer,
ging het over
uit. Zijn er overigens meer Japanse merken die dat hebben?
Tegenwoordig niks wat we nog niet eerder bij andere merken gezien hebben. Hè. En van andere merken gesproken, ik heb het gevoel dat we die kant toch echt nog eventjes op moeten.
Ja.
Hier zien we vlak voor ons Indian. Daarnaast Kymco, die zitten dan iets meer in de scooters. Maar helemaal in een hoekje verstopt, zien we wat eigenlijk het grootste motormerk van Europa is. Als je het zo mag noemen.
Oh nou, vertel.
Want als we gaan kijken naar de totale aantal units van motorfietsen... Dan denken heel veel mensen dat BMW de grootste is, maar dat is helemaal niet. BMW zit op een 200.000 units. KTM, daar is het natuurlijk afwachten wat de crisis, de malaise daar gaat betekenen.
Ja.
Maar die zaten op 280.000 units.
Ja.
En dat is allemaal natuurlijk heel klein bier in vergelijking met een wereldspeler Honda die er tegen de 20 miljoen doet.
Ja.
Maar Europees bekeken zit Piaggio... iets onder het 500.000
echt?
Units. Ik dacht de laatste cijfers 470.000 gelezen te hebben. Maar, daar moeten we wel de kanttekening bij maken. De
scooters.
Piaggio Groep, dat zijn vier merken.
Mm-hmm.
Waarvan er voornamelijk op de tweewielers gefocust wordt. En dan weet je eigenlijk al dat ik het heb over scooters.
Ja, precies.
Iedere Vespa, iedere Piaggio die in het zuiden van Europa rondrijdt. En gewoon ook wereldwijd heel populair is. Die komt uit de Piaggio fabrieken die ook wereldwijd zitten. Hè. Heb je een lijstje met belangrijke
modellen? Ja, ik heb een lijstje. Er zitten hier natuurlijk meerdere merken. Piaggio, Vespa, Aprilia en Moto Guzzi. Dan heb ik bij Aprilia heb ik dan staan de RSV4, Tuono V4 die vernieuwd zijn voor dit jaar. En dan zijn ook nog de RS660 vernieuwd. En is de Tuono 457 echt wel een beetje de knaller die er voor ze moet komen. Hier staat
hij
recht voor onze neus.
Ja.
Een lichte machine waarvan ik wel bang ben dat de prijs weer het probleem gaat worden. Aprilia's zijn vaak niet al te goedkoop in dit vlak. En het meest lollige vind ik, die gaan we hier niet zien. De Shiver 900.
Ja, de Shiver komt terug.
Ja. In China is de Chiffre 900 opeens terug.
En bijna onveranderd,
ja,
toch?
Ja, alleen een kapje aan de zijkant was veranderd. Ja, heel bijzonder. Nou ja,
Never change a winning team.
Ik heb het idee dat ze de bouwtekeningen naar China gestuurd hebben. Daar wordt al geproduceerd voor een aantal merken uit deze groep. En dat die dan, nou jongens, we poepen ze er zo uit. Ik heb gebeld met Piaggio Nederland. Die zegt, nou, verwacht niet dat die dingen naar Europa komen. Ik geloof ze.
Ik denk dat het belangrijkste model, dat je misschien een beetje vergeten bent, of in kort genoemd hebt.
Ja, vertel.
Ja, de 660's, die RS is inderdaad heel populair, die vernoem je. Ja. Maar de Touareg
Rally.
Ja, voornamelijk de Touareg Rally. Ja. Blijft dan inderdaad toch wel een toppertje. Overigens ook de winnaar van de Afrika Eco Race dit jaar, waar we dan wel de zijnota bij maken dat het een compleet aangepast ding is. Maar als je vergelijkt hoeveel teenrace rondrijden in de lage landen, dat is echt bijna de nieuwe Gijs aan het worden.
Ja.
Makes sense, want een lichte motorfiets houdt gewoon steek. Ja. Je kan er lekker mee gaan offroaden. Ja. En die Touareg is gewoon nog een stukje extremer. En hier staat hij ook wel in een hele mooie uitvoering, moet ik zeggen. SC-uitlaatpijpje erop, de gouden wieltjes, de Aprilia kleurtjes op de tank.
Ja, dat is de rally-uitvoering, toch?
Echt wel een lekker ding.
Gaaf ding.
Ja.
Ik maak even de schakeling naar de overkant dan. Yep. We staan bij Triumph namelijk. Daar heb ik de Speedwin 900 en 1200. Jij hebt de 900 gereden, ik de 1200. Dan hebben ze ook nog een nieuwe Tiger 660 en een 800. En nou heb ik begrepen dat de Speed Triple of de Street Triple ook vernieuwd is. Maar het is,
Zullen we daar eens gaan kijken naar die
Kijk, daar staat een Triumph BMW Motorrad kleurstelling.
Wat nu BMW Motorrad kleurstelling?
Nou, die
oranje.
Die oranje.
Dat hoef ik toch niet uit te leggen, hoop ik.
Ja, vind ik nog niet zo BMW. Het is echt wel leuk gedaan.
De Speedwin 900 in wit.
Ja.
En hier de Speedwin RS 1200. Erg gaaf ding.
Ja.
Motor voor een beetje gevorderde.
Modern classic, maar toch wel echt met de focus op modern. Hè?
Precies, ja.
De lijnen van de tank, die blijven heel classic. En het blok, met dan de fake carburatoren, fake bougiekoppen erop. En al de rest wat er rond zit, is gewoon bijna superbike materiaal.
Ja, ja.
En, leuk gedaan.
Erg gaaf ding. En je verwacht niet dat hij zo ontstellend hard loopt gewoon.
Ja,
bij zo'n classic denk je over het algemeen, daar gaan we weer.
Mm-hmm.
Daarom was ik ook nooit zo'n fan van de 900's, zeg maar. Maar dit is echt wel serieus een beuker, hoor.
Lopen we even door naar de andere kant?
Ja.
Kom jongens. Hier zien we ondertussen ook nog de Trident. De Trident. Die valt dan zo'n beetje in niemandsland tussen de moderns en de classics in.
Had ik meer van verwacht qua verkoop. Ik had ook verwacht dat Triumph er meer zijn best op zou gaan doen. Je ziet ook wel dat Triumph in mijn optiek een fantastisch gamma heeft aan motoren. En ook met die Trident 660 erbij.
Ja.
Maar ze hebben het wel een beetje lastig met sales en marketing in Benelux in mijn ogen. Je ziet gewoon dat het best moeilijk is. Want uiteindelijk heb je dan een bepaalde omzet. En daar moet je dan alles mee doen.
Ja.
En het lijkt wel alsof ze het net steeds niet lukt om de stap naar een groot merk te maken. Terwijl hun aanbod volledig
klipt. Als je dan kijkt naar de verkoop over de laatste jaren. Die is wel spectaculair gegroeid.
Ja.
Ik weet dat ze destijds nog samenliepen met Ducati onder andere.
Klopt.
Ja, die cijfers houdt Ducati echt niet meer bij.
Nee.
We zien hier trouwens achter jou de Tiger Sport.
Oh ja, Tiger Sport 800.
Hele mooie gele kleurstelling.
Daar kan ik er nog over zeggen. Dat wij hebben straks aan het einde wijzen we de motor van het jaar aan. We weten al wat dat is. Daarom loopt Arjan al met die grote beker rond. Opvallend genoeg, die Tiger 800 is vaak genoemd. In alle inzendingen, in die top 3's die we gekregen hebben van heel veel mensen.
Die mensen dus nog niet hebben kunnen rijden.
Nee, niet hebben kunnen rijden. Ik zag hem niet aankomen, maar hij is opvallend vaak genoemd. Het is ook een leuk ding. Hij kostte €13.795.
Ja, op papier.
En voor een best complete machine is dat best goed geld van een goed merk.
En de Tiger Sports van Weleer waren ook echt niet verkeerd.
Nee, zeker niet.
Ik moet net zeggen, mijn verwachtingen liggen ook gewoon heel hoog. Omdat we weten dat Triumph ondertussen echt goede driecilinders kan bouwen.
Ja,
die
zeker.
Tiger 660, dat was voor mij echt een van de verrassingen van de afgelopen jaren. Gewoon een hele basic, maar super complete en mooie tourfiets. En als ze dat dan een iets groter formaatje bouwen in een 800, dat is al leuk. Ik hoop stiekem dat ze toch ook nog snel met die 1200 zouden komen.
Ja.
Dat zou het helemaal afmaken.
Ja, zeker wel. Ja, ja. Ja, apart is, laatst maakten ze bekend dat je een aantal tuningsbedrijven als blokkenleveranciers hebben aangesteld.
Ja.
Daar kan je dus raceblokken kopen. Maar de grap blijft dan, ze hebben geen racemodel.
Ja, die Daytona, het blijft een gemis, hè?
Ja, dat blijft. En ze blijven. Uiteindelijk had ik gedacht, nu hebben ze zoveel vragen eroverheen gehad.
Mm-hmm.
Ze hebben een Daytona 660, nu komen ze ook wel weer met een grotere Daytona.
675.
765.
765, ja.
Ja, maar die is er dus nog niet.
En, nee, die limited edition en daar bleef het bij.
Lopen we langs Indië?
Jij hebt geen Indië op je lijstje staan.
Ik heb wel Indië op mijn lijst staan. Ik heb alleen weinig nieuws. Het enige nieuws is dat ze een nieuwe vorm van blokken hebben. Dat is een beetje hetzelfde als bij Harley.
Ja, en FTR is uit, toch?
En de FTR is eruit. Dat is heel erg jammer inderdaad. Want dat vond ik altijd best een aardig model. Maar op de een of andere manier is het niet gelukt om, om die over het voetlicht te krijgen.
Vind ik heel jammer. Die FTR, dat was echt zo'n onderschatte motor.
Ja.
Die deed me een beetje denken aan de XR1200 die Harley had, maar dan
exact,
beter.
Exact.
Die ook totaal geflopt is overigens. Ja. Maar wel keileuke motorfietsen en echt zo uit een onverwachte hoek. En als we het dan hebben over onverwachte dingen... Wat de hel doen ze toch maar met die baggers. Ja. We hebben het er in de vorige aflevering ook al over gehad, de baggers. Die in Europa nu ook aan bod gaan komen als een soort van zijprogramma. Maar het is dan enkel Harley Davidson die het gaat doen. In de States rijdt Indian mee. Die hebben het marketingtechnisch daar fantastisch aangepakt.
Die zijn met kampioen.
Die kampioen zijn. Maar die ook een Jeremy McWilliams op zo'n ding gezet hebben. En dan weet je gewoon al, oké,
we winnen het op Instagram. Heb je gehoord wie die nu hebben
Ja, ik heb het zeker gehoord.
Maar Loris Bas.
Ja. Loris Bas gaat racen met zo'n ding. Wat ik lollig vind, is dat je nu, als je er zo dichtbij staat, zie je A, dit is een racemotor, maar met een wat rare zithouding. B, je ziet dat de items die het een bagger maken, er voor de vorm opgeschroefd zijn. Die kuip die weegt 300 gram, dat is puur carbon, en is helemaal leeg. Deze koffers, daar zit ook niks in. Wegen ook 300 gram per stuk, gok ik even.
Volgens mij is dat ook niet de standaard achterbrug die we
niet
op
helemaal,
een
Indian Chief. Nou, die kan je wel standaard bij Shooter kopen voor een ton per stuk ongeveer. Ja, of bij Kalex of zo, dat soort dingen.
Ook weer een reden om naar de motorbeurs Utrecht te komen. Hier zie je heel veel racemotoren van dichtbij.
Ja.
En dan blijkt dat er achter die mooie kuipen en de sponsors en het mooie verfwerk, dat daar vaak toch echt wel, ik zal het niet geklungel noemen, maar dat de afwerking toch net iets minder is dan je zou verwachten.
Dit is wel echt een eye-opener, vind ik. Als je achter de grote racekuip, of de grote kuip krijgt van die bagger, die bagger racing machine, dat je denkt, ja, leuk, maar dat is...
prachtig alu gefreesd spul, prachtig carbon.
Prachtig.
Maar je ziet ook wel alle kabeltjes lopen.
Moet
en ik hoop dat dit
zien,
goed jongen. Komt.
Die is echt, dat is gewoon porno. Dat is prachtig. Ja.
Heerlijk.
Echt super.
Goed.
Ja, cool.
Oké. To the next.
En door. Dan wordt dat niet Suzuki, daar zijn we geweest. Wordt het ook niet BMW, zijn we geweest.
Ik denk dat het van Indian een hele kleine oversteek is naar Harley Davidson.
Ja.
Toch?
Ja, dat is zeker waar. Bij Harley Davidson, daar kan ik alvast een beetje het aanloopje nemen. Daar hebben ze alle blokken van de touringmodellen overgebouwd naar 117. En dat is dan 117 cubic inches. Omgerekend is dat iets van 1923 of zo in die sfeer.
Om en nabij.
Om en nabij. En je ziet ook dat bij Harley de focus, net zoals bij Indian, steeds weer terugkomt nu op de grote cruisers gewoon. Daar zit geld in. Dat is wat klanten willen. En eigenlijk alle probeersels daar buitenom zijn, mislukt is ook zo'n klote woord, maar...
Lopen heel moeilijk.
En dat geldt voor een FTR bij Indian. Dat geldt voor een XR1200 in de tijd bij Harley. Dat geldt voor, Livewire, hoef het niet eens over te hebben.
Ik vind het wel leuk dat ze ook hier weer de Bagger Racer in het midden gezet hebben. Ja. Kan je meteen vergelijk maken met de Indian?
Ja, laten we gelijk.
Dit is ook wel weer een Europese trouwens. Dit is niet de full-blown. Dit is volgens mij het niveautje wat onze vriend Ruben Saus gaat
race.
Doen.
Settlement. Ja.
Wat we binnenkort dus als bijprogramma van de MotoGP gaan krijgen. Ja. En dan hier achter ons zien we dan de modelletjes. De echte baggers, zeg maar.
Ja.
Je ziet het. Je ziet dat er gewoon bijna geen onderdelen van een straatmodel gebruikt zijn voor de racemotor.
Harley Davidson Street Glide Ultra in plaats van de Ultra Limited. Die is veel lichter geworden. Weegt nog maar 393 kilo.
Om maar nabij.
Dat is echt. 117 CI dus is inderdaad 1923 cc en 107 pk.
Ja.
En wat ik zelf erg interessant vind is dat de Pan America ST hier ook moet staan. En de grap is dat ik die volgende week krijg en dat we daarmee gaan rijden. Dat is die daar.
Daar staat de Pan America.
Maar is dat de
ST? Dat vind ik een super slim ding. Want uiteindelijk is de Pan America een beetje... moet ik het rotwoord weer gebruiken. Maar niet heel erg zo populair geworden als dat je gehoopt zou hebben.
Ja.
De ST
is dan straatmotor, 17-duims wielen.
Ja, 17-inch wielen voor en achter. Gewoon meer een straatmotor. Dus zeg maar de crossover Zoals de GSX S1000 GX dat is, zoals de S1000 XR.
Harley bouwt nu gewoon de zwaarste supermoto die er bestaat.
Eigenlijk wel, ja.
Daar
ja,
komt het
ja,
op neer.
Klopt, ja. En ik heb zelf met deze waar we nu tegenaan staan, de gewone Panamerica gereden bij de allereerste introductie.
Die heb jij ook een jaartje als duurtester
ja,
gehad, toch?
Ja, klopt. En ik was eigenlijk onder de indruk van de eerste poging die dat was.
Ja.
Maar ik ben eigenlijk niet onder de indruk van wat Harley daarna gedaan heeft ermee. En daardoor het model vreselijk ver hebben laten wegzakken in mijn ogen. Maar aan de andere kant, ik kan niet in de portemonnee kijken. En als je er te weinig verkoopt, kan je er ook geen geld in de doorontwikkeling steken.
Ik dacht net te zeggen, dan komen we eigenlijk aan bij het financiële verhaal van Harley. En ja, daar heb ik toevallig onlangs de cijfers nog eens een keertje van opgezocht. Dat ziet
best.
Er niet al te rooskleurig uit. Het is natuurlijk nog steeds een gigantisch merk.
Ja.
Ze hebben een enorme heritage. Ze hebben in de States, hun marktaandeel is verschrikkelijk groot. Maar je merkt gewoon dat het in een dalende lijn zit.
Ja,
en ja, daar hebben ze het heel moeilijk mee om daaruit te geraken.
Ja, nou ja,
met die spiraal.
En de focus zie je dus nu weer terugkomen op zeg maar bagger-achtige modellen. Grote cruisers. Modellen waar je zo €50.000 voor betaalt. En waar serieuze goede marges op zitten. Waardoor het bedrijf en de dealers kunnen blijven draaien. En deze Panamerica is juist de motor waarmee ze keihard moesten concurreren. Met een veel kleinere winstmarge en heel veel kosten. Ja, en dan zie je bijvoorbeeld dat dat hetzelfde is als die FTR. Op een gegeven moment wordt er dan toch gezegd, ja jongens, sorry, maar we hebben de rekensom gemaakt.
Ja.
Stekker eruit.
Maar is die ST dan misschien de redding daarvoor? Mm. Meer straatgerecht, wat toegankelijker maken?
Ik denk dat die toegankelijker is, maar uiteindelijk blijft het zo, dat geldt voor de eerste Panamerica en voor de ST, dat je wel heel erg je best erop moet doen,
exact.
Op zo'n ding. Je moet nieuwe klanten zien te vinden die niet bij jou in de showroom lopen. En dat kost heel veel tijd, heel veel geld, energie.
Ja.
En dat is gewoon heel erg moeilijk als je het al zo moeilijk hebt. En dat je het makkelijker kan verdienen met één Street Glide Ultra. Verdien je...
Beetje remmende voorsprong.
Idioot veel geld. En aan zo'n ding verdien je bijna niks, aan die Panamerica. Omdat daar de ontwikkelingskosten nog in zitten. Omdat dat... Nou ja, fijn. Is dat gewoon heel moeilijk. Maar ik vond zelf dat het beste gelukt is.
Dan moet je natuurlijk hopen dat mensen van een ander merk op jouw merk komen in een tweede fase. Dat ze afstappen van hun Z650's, hun MT-07's.
Ja.
En dan in een tweede fase pas meteen naar zo'n groot ding grijpen.
Ja.
In dat opzicht vind ik het ook jammer dat de kleine sportsters er een beetje tussen uitgegaan zijn.
Klopt. Ja.
Dat zijn dingen waar Harley dus niet meer in mag of kan investeren. Wie weet wat de toekomst brengt.
De ellende is, ik denk dat jij 100% gelijk hebt dat dat dan de doelgroep is. Maar die moet je dan wel aanspreken en bereiken.
Juist.
En daar zit dan het probleem, dat kost geld, tijd, energie.
Ja.
Die hebben ze op dit moment gewoon niet.
Nee, en als we het hebben over lichte motoren, dan is het maar een kleine oversteek hier naar de andere kant van het gangpad.
Ja.
Zitten we in een compleet ander werelddeel, waar ze ook een Adventure produceren. Net zoals de Panamerica, ook een tweecilindertje. Maar toch wel net iets anders.
Klein beetje.
Klein beetje anders.
Dames en heren, dit is CF Moto 450 MT.
Wat mij betreft een van de succesnummers van afgelopen jaar. Die dit jaar volgens mij enkel nog maar gaat groeien.
Ja, het model. Komt er dan bij. Let even op je kabels, boys.
Ja, met daarnaast meteen ook de grotere varianten.
Kijk, deze.
De 700 en de 800 MTX.
Is een van jullie bij de 700 MT-introductie geweest toevallig?
Er is een 700, maar dat is een beetje het lastige wel weer van CF Moto, denk ik, als Chinees merk. Dat de modelpolitiek wel eens niet helemaal navolgbaar is. Opeens is er nu de MT, 800 MTX, wat eruit ziet als een geweldig ding. Waarvan op de stickers die niet onder de lak zitten na de afwerking best goed klopt.
Daar gaan we weer.
Maar we hebben een prachtig dashboard. Nee, het is echt een goed uitziende motor die waarschijnlijk ook heel goed rijdt. Ik heb al wel begrepen dat hij een klein beetje die niggles van de 700 met iets te reactief gas meegenomen heeft. Maar dit merk komt er wel heel erg aan. En ik denk dat van de Chinese merken CF Moto de meeste kans maakt.
Absoluut.
Ondanks dat ze met KTM een beetje in het schip zitten.
Ja. Voor mijn part zijn ze er al met die 450. En hangen ze met de grote modellen nog iets te veel vast aan KTM. Want ik zou bijna durven zeggen, dit ziet eruit als een betere 890 Adventure. Maar
klopt,
dan onder CF Moto vlag. Het is natuurlijk maar afwachten of die details... dat die nog goed komen.
Kijk, het blijft zo dat het moeilijk is om een nieuw merk op te bouwen. Dat hebben we al veel vaker gezegd. Dat niet alleen zit in de motoren, in je producten. Maar ook in de marketing, ook in je dealernetwerk, in je aftersales, in allerlei dat soort zaken. Daar zijn ze nog niet op het niveau van de grote merken zoals we die kennen. Maar aan de producten ligt het ondertussen niet meer. Het enige vind ik nog wel dat de prijzen van Chinese motoren relatief gezien nog aan de hoge kant zijn. En dat wordt waarschijnlijk als we tariefheffingen gaan krijgen... wordt dat alleen nog maar erger.
Ja, daar zeg je zoiets.
Dat is wat het is. Maar aan deze motor denk ik dat je weinig
Ja, daaraan zal
verkeers
het niet liggen,
kan ontdekken. Inderdaad.
Maar had CF Motor nou ook al die fabriek in Noord-Spanje waar het over ging? Waren ze wel mee bezig?
Dat zou kunnen, maar dat is dat vaak ook het moeilijke bij dit soort merken. Ik merk dat ook bij een Kwangyang, bij QE Motor. Je komt er niet achter.
Nee.
Een
of andere vaag in de stiefband, ergens in Montserrat.
Ja, er staat een naam onder en er wordt geen telefoon opgenomen. Dat is gewoon het lastige voor Chinese merken. Wij krijgen opeens van BYD krijgen we een persbericht. Ik denk, nou, na 4 persberichten over auto's, ik bel die mensen eens. Je krijgt daar niemand aan de lijn.
Thomas de Meuter zit daar.
Ja, oké, dat is een goeie.
Dus je hebt
een
ex-Ducati.
Oh, dan gaat die eens even. Ja, ja. Nee, daar zie je ook dat ze vaak nog moeten groeien in bereikbaarheid, in consumentencontacten. Ze willen graag het nieuwe, dat je alleen maar een chatbot gebruikt. Maar je wil ook eens iemand spreken. Daar zit het nog een beetje in, maar ja, CF Motor heb ik ook zitten.
Had jij nog iets te zeggen op jouw lijstje over de modellen bij CF Motor die we misschien gemist hebben?
Die 450, die jij net noemde, die werd opvallend vaak genoemd in onze motor van het jaar verkiezing.
Dat meen je?
Die zag ik ook niet aankomen, om heel eerlijk te zijn. En deze 800 MTX, die kost volgens mij €11.000 en dan krijg je 5 jaar garantie.
Ja, niet slecht voor een nieuw vlaggenschipmodel.
Dat is niet slecht. Nee.
Ik denk dat we meteen de overstap kunnen maken naar een...
Is Morbidelli, Ivan.
Morbidelli. Nou, kom een even hier wel mee met de kabels. Morbidelli staat hier met een paar motoren. Ik moet er wel gelijk bij zeggen. Ik heb gelijk ruzie weten te krijgen met de importeur van Morbidelli.
Verbaast me niks.
En dat, nou, ruzie is een groot woord, is niet waar. Een discussie, en dat heeft er vooral mee te maken... Of Morbidelli een merk is van QE of niet. Wat ik tot nu toe uitgevonden heb is dat QE en Keyway zijn samen eigenaar van Benelli. Van het vroegere Italiaanse merk Benelli. Volgens veel mensen is Keyway hetzelfde bedrijf als QE. Maar volgens officiële reacties is dat niet zo. Dat zijn van die dingen met Chinese merken waar ik niet achter gekomen. Ja, het lijkt er heel erg op hetzelfde conglomeraat te zijn in China. Maar ze ontkennen zelf dat QE en Keyway dezelfde zijn. En dus dat Morbidelli hangt onder Keyway. Dat niet hetzelfde is als QE.
Voorlopig zien we vooral in de organisatie dat er gewoon heel veel paden hetzelfde lopen voor beide merken.
Klopt.
Ook qua Benelux-organisatie.
Ja.
En in de producten zelf zie je hier en daar natuurlijk ook wel details die dan gelijkaardig afgewerkt zijn. Zelfs de namen. Hè. Ik bedoel, Morbidelli T500 en 2X. Ik zou zeggen, Google zelf even waar er nog een 500 en 2X in de naam zit.
Precies, dat is
en je komt er al
dat
redelijk snel bij uit.
Ja.
Waarmee
ja.
ik überhaupt niks slecht durf zeggen over dit model momenteel.
Hij ziet er keurig uit.
Dat die lichtblauwe kleurtjes wel nog wel heel carabinieri aandoen.
Ja.
Maar verder, nee.
Ja. Ja, nou kijk eens, waar ik wat kriegel van word, is dat je een persbericht krijgt waarin Graziano Rossi erbij gehaald wordt.
Ja.
De vader van Valentino. Omdat hij toch 40 jaar geleden ook op een Morbidelli heeft gereden. Dat heeft niets te maken met de Morbidelli's hier. Wat ook lollig is, als je bij een Morbidelli staat, kan je op sommige plekken de afkorting MBP ontdekken. Dat is Moto Bologna Passione. Dat is het merk wat... Keyway / QE gestart is. Klinkt heel Italiaans.
Tricolore.
Ja, exact.
Daar hebben ze later, hebben ze eerst heel lang processen gevoerd met Morbidelli over het logo, want dat leek heel veel op elkaar. Toen hebben ze Morbidelli de merknaam maar gekocht. En die plakken ze dus nu op motoren die ze eerder MBP noemden.
Het zit samen in het logo.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus uiteindelijk is dat dan de samenvoeging. En ik vermoed dat over een tijdje dat MBP er misschien weer uitgaat. Want dat Morbidelli is een bekendere naam.
Juist.
Ja, zo werkt het.
Maar ze gaan straks dus ook zeggen dat ze nooit nog een V8 gemaakt hebben.
Nou heb ik alleen nog niks kunnen zeggen over de motoren zelf. Ik vind dat ze er prima uitzien. Daar zit het ook vaak niet in, weten we ondertussen. En ook deze, die 502X... Ja, het is wel heel opvallend dat er ook een andere Chinees merk die 502 heeft.
Ja.
Maar het ziet er wel keurig uit allemaal. Hè, die priegelknopjes zijn er niet meer. Het is gewoon...
Geen gewoon remmen. Hetzelfde als wat KTM monteert.
Ja, echt. En ik vermoed ook wel dat het een beetje ingewikkeld wordt om een dealernetwerk ervoor te vinden.
Mm-hmm.
Want Moteo is ook importeur van Benelli.
Dat klopt, ja.
Dus dan kom je bij dezelfde dealers. Ik weet niet of Benelli en Morbidelli in dezelfde showroom, of dat dan wel zo heel erg handig idee is. Maar
of die dealers daarvoor staan te springen is inderdaad maar de vraag. Jongens, we moeten een beetje gas geven, want we hebben nog een aantal merken te gaan.
Ja.
En ik stel voor dat we meteen een hele grote doen.
Ja, gaan we naar Yamaha?
Hier achter ons staat Yamaha.
Ja, dat, voor de tijd moeten we een beetje haast maken. We lopen ook langs Fantic. Fantic is een oud-nieuw merk. Wat opeens weer een importeur heeft. Wat wel erg leuk is. De importeur is namelijk eigenlijk een kleding- en helmenimporteur van Dainese en AGV. Die voor het eerst aan een motormerk begint. Die hier leuk erbij staat. Wat mij opviel, we hebben laatst een persberichtje geplaatst van Fantic. Wordt ongelooflijk goed bekeken. Waar dat in zit, snap ik niet.
Die nieuwe motoren zien er ook gewoon heel goed uit. Zowel het sportieve modelletje als deze naked bike, de Stealth.
Klopt. Heel even erbij staan. Dit is de Stealth. Daar is een 125 en een 500 is daarvan. Ze hebben natuurlijk een hele reeks aan crossmotoren. En dan hebben ze die Imola 500.
Juist, ja. Die staat daar aan de andere kant.
Dat is de Caballeros.
Het is wel een beetje bijzonder, vind ik, wat er... Ik weet niet helemaal hoe het... Ik zou dus bij Fantic in de fabriek willen kijken. Ik heb het idee dat de motorblokken kant-en-klaar aangeleverd worden vanuit verschillende rollen. Dat was eerst Yamaha natuurlijk.
Nog steeds.
Hoe dat nu zit, weet ik niet helemaal. En opeens hebben ze heel veel modellen. Er wordt ook veel geld uitgegeven. Ze hebben een raceteam in de Moto 2. Ze racen in die Moto 2 zit geen schroefje van Fantic. Absoluut maar dat geeft niet, dat is bij andere merken ook zo. Ze racen ook in de MX2, denk ik, of MXGP. In ieder geval de cross zijn ze heel dik. Dus uiteindelijk kost dat heel veel geld. En dus blijkbaar zit er groot geld achter. Maar het ziet er wel leuk uit, die dingen. Ik vind het leuke motoren.
Absoluut. Ja, absoluut. Jongens, Yamaha.
Yamaha.
Neem je luister bij Iwan. Hier moeten we, wat mij betreft, vooal de R9 een keertje
zeker.
Van dichtbij gaan bekijken.
Laten we de R9 zoeken.
Die gaat volgens mij aan de voorkant. Ja, hier, jongens, linksaf.
Ja, heb je hem al?
Okay, staat klasse. Aan de voorkant
kijk
van de stand.
Kijk even op het lijstje.
En terwijl we hier lopen, zien we de Dark Side of Japan. Meteen de geüpdate MT-reeks die aan bod komt.
Even serieus, de Dark Side of Japan, daar word ik nooit zo vrolijk van.
Daar is Iwan net iets oud voor.
Ja, ze houden het al jaren vol. En al jaren denk ik, stuur nou eens een foto, zet er even een lampje op die motor. Want dat ding is gewoon aardedonker.
Maar we hebben ook het zwarte model gekozen voor de fotoshoot.
Ja, logisch.
Ja. Hier aan de voorkant zien we de R1 Race. Die helemaal...
Mogen we er even bij staan? Ja,
in
kom maar.
GYTR trim uitgedost is.
Dit is het grote nieuws van Yamaha. Wij gaan daar binnenkort allebei mee rijden, Arno en ik, in Jerez. En wat ik er bijzonder aan vind, we hebben natuurlijk meer platformbouw gezien van dit soort dingen. Alleen Yamaha heeft ook een nieuw frame gekozen. En dat is wel cool. Dat ze dat anders doen dan alle anderen. Dus het wordt een echte racemotor daardoor. Ze gaan ook gelijk full pool in het WK Supersport met dat ding.
Dit weekend al.
Ik zag dat ze bij de training het nog wel wat moeilijk hadden. En dat is ook niet zo gek, want je hebt een volledig nieuw model, een volledig nieuw concept.
Er zit bij Yamaha gewoon heel veel druk achter, want... Deze R9, je mag het zo niet zeggen, maar die moet eigenlijk wel de R6 gaan vervangen. En de R6 is gewoon een iconisch model.
Ja.
Jarenlang doorontwikkeld. Supersnel, supersport. Iedereen kent hem. Is ook heel populair bij de gewone trackday riders als bij de toppers. En nu moet die R9 hem gaan vervangen. En die R9, draai of keer het hoe je wil, is een afgeleide van de MT-09 naked bike.
Ja.
De eerste PK-cijfers die bekendgemaakt
met
werden.
Met een ander frame.
Ja, waren ook niet zo spectaculair.
Ja.
Maar er zit dus wel veel meer achter.
Ja.
Ik heb uit goede bron ook al vernomen dat het niet zo moeilijk is om die dingen hard te laten gaan. Maar PK's krijgen uit een blok is één ding. En snel gaan op circuit, dat is nog iets anders. Dus de motor gaat zich moeten bewijzen. Wat betreft het sportieve, het motorsportgedeelte. Wat betreft straatmotor, of laat ik het zo zeggen, vrij rijden motor.
Ja,
mogen we er wel van uitgaan dat dit gewoon één van de motoren gaat zijn. Om volgend seizoen rekening mee te houden.
Ja. Het nieuws bij hun is een beetje dit model, zeg maar. Daar draait het meest om. Er is wat nieuw aan de Tracer 9 GT Plus. Er zijn allemaal kleinere dingetjes. X-Max 300 motorscootertjes nieuw. Wat mij opvalt is, ik kreeg gisteren eerste persbericht van Kawasaki dat ze een road tour gaan doen. Dus met een vrachtwagen vol motoren naar de dealers.
Demo-tour.
Toen kreeg ik er eentje van Suzuki dat ze een road tour gaan doen. Vrachtwagen vol met motoren. Toen kreeg ik een persbericht van Yamaha dat ze een road tour gaan doen met een vrachtwagen vol naar de dealers. Het aparte is wel dat Yamaha alleen maar motoren stuurt met AMT.
YAMT,
YAMT, dus dat handschakelsysteem of automaatsysteem wat je wil. Yamaha gelooft daarin.
En Iwan heeft daar ook een mening over.
Ik geloof er niet in.
Sorry.
Nou, niet genoeg voor zo'n hele tour inderdaad. Daar ben ik het wel mee eens.
Met die MT-09, ik vond het een briljant systeem. Maar ik twijfel toch echt nog wel of ik het zelf zou kopen. Gewoon omdat er zoiets als een quickshifter bestaat.
Ja,
en dat is eigenlijk het verhaal
ik zie de
dat
winst
we 10
niet.
Jaar vertellen bij Honda's DST.
Maar als je dan naar een demo-tour gaat en je denkt, oh, ik ga die nieuwe MT rijden. En is, nou, hier heb je hem met de automaat.
Dat vind
dan
ik slim
wordt
bekijken.
Het wel een beetje, nou ja, op zich, maar het wordt wel een beetje geforceerd dan.
Ja, nou, dat zijn wel die vrachtwagens van de merken. En de dealers zullen zelf eigen machines hebben staan. Dus ik denk dat dat dan dat er ook nog wel gewoon... maar het is net zo'n beetje Honda wurgt dat ons bij persintroducties ook onder de strot. Er moet met DCT gereden worden. En dan denk ik zelf dat DCT nog wel een paar stappen verder is dan AMT. Want Honda heeft al 15 jaar ervaring. Maar het is afwachten. Zij geloven erin. Nou, prima.
Welke kant lopen we op, jongens?
Ik denk dat we een beetje aan Reno moeten vragen hoeveel tijd we nog hebben. Een kwartier hebben we nog.
Oh, perfect.
Want we moeten uiteindelijk nog bij één merk uitkomen om die enorme beker uit te reiken. Yamaha hebben we dan gezien. Morbidelli hebben we gezien. Dan komen we daarachter, zien we Benelli Lambretta. Ook eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als dat bij Morbidelli is. Chinese die Italiaanse merknamen overgekocht hebben. En onder die naam aan het produceren zijn geslagen. Bij Benelli is dat supergoed gelukt. Want Benelli verkoopt idioot veel motoren in sommige landen.
Verrassend leuke motoren ook.
Ja, ook. Zijn goede dingen. Kan je niks van zeggen. Nog niet helemaal op het niveau van de Japanners. Maar ze komen wel steeds sneller in de buurt. Ja, en dan komen we langs Zero Motorcycles. En dan, ja.
Moeten we nog iets zeggen over elektrisch motorrijden?
Ja.
Anno 2025.
Weet je wat ik zo klote vind, Arno? En misschien hebben jullie dat ook wel. Ik heb niks tegen elektrische motoren. Nee. Behalve dat ik hem niet zou kopen. Want ik vind hem te zwaar, te duur, te weinig actieradius. Diezelfde drie dingen blijven altijd.
Te trage laadtijden.
Nou, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Maar daar heb je zeker een punt. Dus eens. Te zwaar, te duur, te weinig actieradius. Er zijn mensen die erin geloven. Maar de cijfers zijn... Bij Zero gaat het niet goed. Bij Livewire is het afwachten wanneer ze daar de stekker uit trekken. Dat is een bloedbad van je welste.
Ja.
Energica is failliet. Uiteindelijk denk ik dat elektrisch motorrijden, echt motorrijden... nog veel te vroeg is.
Ja, en tegelijkertijd zie ik dan zo van die dingen, zoals de Zero XE, die me heel hard doet denken aan de Surons, die gewoon populair zijn, zeker bij het jonge volkje.
Ja, ja.
Daar geloof ik wel meer in dan in echt de zware elektrische motoren, die het vooral met de laadtijd, die toch wel een aanpassing van de levensstijl veranderen, waar dat meer gewoon de vervanging is voor... Zeg maar iets tussen een downhill mountainbike en een soort van enduro-ding. Waar je niet na een half jaar tot de vaststelling komt dat die is vastgelopen. Om
er is nog
zo'n
merk, Talaria heet dat.
Inderdaad.
En er zijn meer een beetje van die tussen een crossmotor en een elektrische mountainbike in. Ja. Daar geloof ik echt wel in.
Zo mogen er meer komen.
Stark heeft de Varg EX tegenwoordig. Mm-hmm. Daar crossen ze mee en dat gaat goed. Ze zeggen wel dat je een enduro-rit ermee zou kunnen rijden 6 uur lang. Dat zou ik wel willen zien. Als iemand zo'n ding heeft en ik mag hem gebruiken, bel me. Want ik ga zondag weer rijden.
Maar die Stark Varg EX, die mag dus op A1 rijbewijs.
Ja.
Ik denk dat we heel veel influencers zonder motorrijbewijs gaan kwijtraken de komende jaren. Die zo'n ding gaan kopen, stoer gaan doen en ergens in de bosjes belanden.
Dat is in België echt al heel lang een ding. Dat de 125cc equivalente elektrische motorfietsen, die hebben natuurlijk een vermogen...
80 pk
heeft
piekvermogen
dat veel hoger ligt dan wat je gewend bent van een 125. Dat is interessant, want de jonge kerels met veel centen, die kopen zo'n ding en die rijden op een grote, krachtige motorfiets rond met een A1-rijbewijs of zelfs zonder A1-rijbewijs, maar met zo'n autorijbewijs en dan 4 uurtjes les. Dat is gewoon een verantwoord punt. Maar jongens,
we moeten even doorlopen naar in ieder geval langs Lambretta en Benelli. Ja, ik moet dan altijd wat lachen om dat pura passione met die Italiaanse vlag erbij. Maar oké, dat is nou helemaal hoe marketing werkt. Daarachter hebben we wel pura passione, want daar staat Ducati. Wel op een heel klein standje voor het machtige Ducati, maar oké.
Ja, dat was vergelijkbaar met vorig jaar.
Het kost enorm veel geld hier.
Een stukje groter geworden dan vorig jaar wel. Toen stonden ze echt in een hoekje.
Ja, wat ik al in de vorige motorpodcast gezegd heb, zo'n stand, de grootste stand hier kost 30.000 euro. En zo'n verhoogde vloer, zoals hier ligt, kost dan nog even 7.500 erbij.
Jongens, dus, hier moeten we even bij gaan staan. Ja. Dit is wat mij betreft de grootste nieuwigheid bij Ducati.
De crossmotor. Deze is niet van Cairoli. Dit is de kampioensmotor.
Ja, dit is de motor die het Italiaanse kampioenschap gewonnen heeft. Ducati's eerste attempt, eerste poging in het offroad rijden. Is meteen heel goed gegaan in Italië. Ze gaan dit jaar ook in de MXGP's aan bod komen.
Klopt.
Ik weet niet waarom, maar ik vind het een beetje weinig geloofwaardig dat merken zoals Triumph en Ducati met één poging meteen in de top geraken. Dan scheelt er ofwel iets bij de fabrikanten die er al heel lang mee bezig waren. Want als je naar de MotoGP gaat kijken bijvoorbeeld, hoe lang is KTM nu al aan het proberen om echt mee met die toppers te kunnen?
Ja.
Daar gaan gigantische budgetten in rond. In de MXGP lijkt het wel gewoon van iedereen met een eencilinder, zet er gewoon de beste piloot op en je komt er wel.
Ja, dat is ook wel een beetje zo. Ik heb lang in de MXGP rondgeschouwd en het verbaasde mij bijvoorbeeld hoe laat elektronica daar pas zijn intrede gedaan heeft.
Ja.
Dit toerentellertje wat je voor de start gebruikt, wat bovenop het voorspatbord zit, dat is pas iets van de laatste jaren. Uiteindelijk zie je gewoon dat dit een veel minder dure ontwikkelingsfase is. Dat je veel makkelijker zo'n ding kan kopen, kopiëren, het beste ervan leren. En het is ongelooflijk moeilijk in de motocross met een 1-cilinder 4,5 of een 2,5 het verschil te maken. En meestal zit dat niet in hetgene wat je doet aan het blok bijvoorbeeld. Maar zit dat aan die showavering? Of zit het in de
banden?
Of zit het in de wielen? Of
aanlevering, et cetera.
Ja, ja.
Wat heb je op jouw lijstje nog staan?
Ik heb staan dat bij
populaire
Ducati
modellen,
eigenlijk alles
V2's.
Nieuw is.
Ja.
V2's zijn vernieuwd. V4's zijn vernieuwd. Ik ga binnenkort rijden met de Street Fighters. De Multistrada's zijn... dus uiteindelijk... ik maakte me een beetje zorgen om de verkoopcijfers van Ducati. Want vorig jaar zijn die weer gezakt. Het jaar daarvoor ook al. Daar zei dan de grote man achter, die zei, ja, maar dat komt ook een beetje. We zijn overgestapt op alles is nieuw komend seizoen 2025. En dat is ook waar. Maar dat betekent wel dat je gauw moet zorgen dat je probeert zo weinig mogelijk voorraad van die 2024 te hebben.
Kijk.
Of dat helemaal waar is, durf ik niet te zeggen. Feit is wel dat het klopt. Dat eigenlijk alles nieuw is bij ze. En eigenlijk ook dat het geweldige motoren zijn. Die X-Diavel is dan ook nog nieuw van ze. Ja, daar verkoop je er ook 10 van. Maar dat is een leuk ding om
Om prima te laten zien aan de klanten.
Ja.
Het is een uithangbord, meer dan echt een volumemodel.
Ja, klopt. En we hebben bij een nieuwsmotor bijvoorbeeld Glenn. Nou, Glenn is van de dikke shoppers. Die vindt zo'n ding gelijk gaaf.
Ja.
Dus 0 tot 100 in minder dan 3 seconden. Dat is vet.
Ja,
ja, dat in die scene... proberen ze de Harley-rijders te vangen. Oké, waarom ook niet?
Ja.
Ja. Het begint hier trouwens ontzettend druk te worden. Ik denk dat we bijna alle merken
rondgegaan
zijn.
Ik denk dat wij richting ons eindmerk moeten.
We komen aan bij het einde van deze aflevering. Het is tijd om...
Dan is het ook wel te raden inmiddels waar we naartoe gaan, denk ik.
Ja.
Uiteraard, slimme luisteraars.
Stuur je antwoorden naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl waar we nu heen gaan. Nee, we hebben natuurlijk nog één merk niet gehad. Laten we eerst even de aanloop ondertussen bespreken. Wij hebben mensen opgeroepen om een top 3 op te sturen. Daar is echt idioot massaal op gereageerd.
Ook de meest idiote antwoorden.
Met ook, naar onze vraag was dat ook dus logisch, de meest idiote antwoorden zijn gekomen. Als ik even het lijstje erbij pak ondertussen, terwijl we richting die club lopen, moet ik even de administratie voor elkaar krijgen. Er zijn dan ook, zeg maar, idioot veel motoren in het lijstje terechtgekomen. Ik reutel even door terwijl we die kant op lopen.
Ja.
BMW K1600 GT, M1000 XR, R12S, R1300 GS, R18 Classic. De Kajiva Grand Canyon 900 heeft ook iemand genomineerd. CF Moto 450, vaak genomineerd, zei ik al. Ducati Desert X, Multistrada, Street Fighter, Honda, CBR 600, 750 Transalp, Vitpilen, Hypermotard, Super Hooligan FTR, Ninjas 1100, Kawasaki ZH2, ZX4, KTM's, een Midual, ik weet niet wat het is, maar volgens mij is het een heel klein merkje uit
Midual.
Frankrijk.
Jawel, kennen we wel.
En de Stark Varg zelfs, de Royal Enfield Bear, de Triumphs, een hele reut, Rocket, Speed Triple, Verge, TS, dat is een elektrisch ding volgens mij. Yamaha R9, die heel lang meegedaan heeft voor de overwinning.
Ja.
En de Yamaha Tracer 900 GT.
Ja, en dan uiteindelijk moeten we natuurlijk de keuze maken.
Ja.
Die beslist is door enerzijds de professionele jury. Zijnde wij zelf.
En wij zelf hebben ook nog een
semi-professionele jury.
Ja.
En jullie inzendingen. En dan komen we uit bij één model.
We komen uit bij één model. En dat kan niemand anders zijn dan... En eigenlijk, misschien hadden we dat van tevoren ook wel kunnen inschatten. Het ging op het laatst tussen twee motoren. De Yamaha R9 en de Honda CB1000 Hornet. En de Honda CB1000 Hornet van Jan Stevens, die daar staat. Als jij hem even aan zijn jas wil trekken, dan komt hij. Jan Stevens is de grote verkoopbaas van Honda in de Benelux. Daar moet ik ook over zeggen dat sinds Jan er is, dat er veel dingen veranderd zijn. En dat het grote dal... achter Honda ligt. Maar hij wordt ook wel erg geholpen door de fabriek. Want die Hornet is A, een geweldig goed ding.
Absoluut.
B, ziet er goed uit. En C, is het ook nog een motor met een belachelijk goed prijskaartje.
Ja. We gaan er even bij staan, jongens.
We gaan even erbij staan. We pakken ondertussen
een kleine tussenpauze. Kleine technische stop.
De beker mee. En dan
maar
proberen wij
bij het belangrijkste model gaan
de
staan.
Grote baas van Honda in de Benelux mee te lokken.
Waar staat naar
zijn eigen verkoopknaller. Want dat moet het ook wel worden natuurlijk.
Die gaat helemaal voor aan de stand staan, uiteraard.
Het is wel een motor waar Honda niet superveel aan gaat verdienen. Want Ja, het is natuurlijk wel zo dat als je zo weinig geld vraagt, dat er ook weinig winst is. En ondertussen zoeken wij de CB1000 op.
Gevonden.
Want daar gaat het dan om. We hebben er een CB Hornet CB750. Maar hier hebben we dan... Uiteindelijk is dit hem. De CB1000 Hornet. En dan is dit de chique SP-versie. Als jij
Reno, kom even langs deze kant.
Reno,
dit is gewoon ook meteen de eerste motor
Jan
die je
hier
ziet.
Al? Ja. Jan, kom tussen ons instaan. Probeer niet over de draden te struikelen.
Nee, dat ga ik doen.
Ik had niet verwacht dat we ooit zo bij elkaar zouden komen te staan. Want wie had nou 5 jaar geleden gedacht dat Honda met de motor van het jaar zou komen?
Ben je dat?
De echte motorpodcast motor van het jaar. En dat zat niet heel erg in de modellen, want 5 jaar geleden waren die ook goed. Maar 5 jaar geleden was er eigenlijk gebakkelei, gedoe, reorganisaties, weet ik veel wat. Nou, toen kwam er een nieuwe wind. En gelukkig gingen ze dat niet alleen vanuit Aalst in België doen, maar deden ze dat ook vanuit de fabriek. En er zijn dus een aantal lollige nieuwe modellen gekomen, de 750's. Maar eigenlijk kunnen wij komend jaar niet om de CB1000 Hornet heen. En dat is vooral omdat het een mooi ding is.
Ja.
Hij ziet er super gaaf uit. Oneerbiedig gezegd, hè, eindelijk geen saai honden. Maar het allerbelangrijkste is... Ja, mooi, bij prijs word je nog beledigd ook.
Ja,
het allermooiste is natuurlijk dat hij een belachelijk goede prijs heeft.
Dat is inderdaad zo, ja.
En dat zorgt ervoor dat uiteindelijk alle andere concurrenten gewoon af moesten vallen. En dat betekent dat er maar één motor deze trofee kan krijgen. Motor van het jaar. Honda CB1000 Hornet. De echte motor van het jaar.
Super. Hartelijk
van de
bedankt.
Echte motorpodcast.
Dankjewel. Nee, zeer blij hiermee. Dat is een mooie verdienste voor ons en voor ons netwerk ook. Dus wij gaan die motor nu met heel veel plezier verkopen op de markt. De eerste orders zijn binnen. Dus dat is leuk. En alles wat we uitleveren momenteel gaat eigenlijk rechtstreeks naar de klant. Die blijft niet stilstaan bij onze dealers. Dus heel leuk om te zien. Absoluut.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Namens ons allemaal, zeg maar. En alle lezers die met die Hornet in de top 3 kwamen. Want daar waren er best veel van.
Okay.
Dus uiteindelijk denk ik dat veel mensen in de gaten hebben van... joh, zo'n goede motor die er goed uitziet, hoeft niet idioot veel geld te kosten.
Nee, dat is juist.
Ik hoop dat jullie toch nog wel een beetje een boterhammetje verdienen. Maar als jullie deze prijs kunnen aan vasthouden, zouden wij daar heel gelukkig mee zijn.
Nou, dat gaan we dan voorlopig doen.
Dankjewel.
Dan gaan we geen verandering inbrengen.
Oké, okay.
Goed.
Dan mag jij de podcast afronden.
Ja, ik zou zeggen heel veel bedankt om opnieuw te luisteren en opnieuw te kijken naar deze echte motorpodcast. De Honda CB1000 Hornet motor van het jaar. We hadden het op voorhand een beetje zien aankomen, maar ik denk dat we er toch allemaal heel blij mee zijn. Ik hoop jullie ook. Bedankt voor het luisteren. Wij waren Nick Enghart van Revit, Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl en ik ben Arno Jaspers van Maxmoto.tv. Tot de volgende keer.
Leuk dat je luisterde naar de Echte Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan met de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan.